From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van de 179ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt doorgegeven naar duizenden kerkgebouwen in de hele wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van Aaronisch priesterschapsdragers uit Ringen in West Jordan.
Dieter
F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze priesterschapsbijeenkomst. Broeders, wij heten u welkom in deze algemene priesterschapsbijeenkomst van de 179ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij gevraagd de leiding te nemen. Deze bijeenkomst wordt via het satellietnetwerk doorgegeven naar priesterschapsdragers in de Tabernakel, de Assembly Hall, het BYU Marriott Center, het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo en naar andere gebouwen in veel landen. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van Aaronisch priesterschapsdragers uit Ringen in West Jordan, Utah, onder leiding van Neil Hendrickson met Andrew Unsworth aan het orgel. We beginnen deze priesterschapsbijeenkomst met een lofzang van het koor High on the Mountain Top. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Dennis B. Neuenschwander, die vanmiddag is ontheven als lid van de 70.
Onze Hemelse Vader, wij vinden het een voorrecht om over de hele wereld verenigd te zijn in uw priesterschap. Wij vragen een zegen op over deze bijeenkomst, dat we geïnstrueerd en gesticht mogen worden door onze leiders die ons zullen onderwijzen. Wij bidden dat we datgene wat we zullen leren zullen toepassen waar we ook geroepen worden om te dienen. We zijn ons ervan bewust dat veel van onze broeders en zusters in militaire dienst zijn in de verschillende landen in de wereld. Wij bidden dat u hen wilt zegenen en dat u hun gebeden zal beantwoorden en die van hun familie voor vrede in deze moeilijke en gevaarlijke wereld. We bidden ook dat wij als dragers van het priesterschap vredestichters zullen zijn waar we ons ook zullen beginnen door datgene wat we doen en wie wij dienen. Vader, wilt u ons hart openen en onze gedachten dat we veel zullen leren. En dat bidden we in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
The choir will now sing.
Het koor zingt nu Sweet Hour of Prayer. Na de koorzang spreekt ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toe, waarna we kunnen luisteren naar ouderling Walter F. Gonzalez van het Presidium der Zeventig. Hij wordt gevolgd door ouderling Jung Wang Choi van de Zeventig.
Hour of prayer, sweet hour. It's wonderful sight to see all of you.
Het is geweldig om zoveel vaders schouder aan schouder met hun zoons te zien zitten, om naar de leringen van de Heer te luisteren en raad van de algemene autoriteiten te krijgen. Het is altijd fijn om in het gezelschap van de mannen en jonge mannen van de priesterschap te zijn, maar vaders en zoons naast elkaar te zien zitten is wel heel speciaal. Het is een visuele herinnering aan twee belangrijke elementen van onze theologie: priesterschap en gezin. Het priesterschap is de goddelijke macht waarmee een gezin voor eeuwig wordt verzegeld. Alles in het herstelde evangelie van Jezus Christus, inclusief de verordeningen van de tempel, is erop gericht om de gezinnen de kans te bieden deel te gaan uitmaken van het eeuwige gezin van God. Vanavond richt ik mij tot u over gesprekken tussen vader en zoon. Geen relatie is echt te vergelijken met datgene wat er tussen een jongen en zijn vader kan en hoort te bestaan. Het kan een van de stimulerendste en vreugdevolste relaties in dit leven zijn. Eén die grote invloed kan hebben op hoe jongens en ook vaders zich ontwikkelen. Ik begrijp heel goed dat sommige jonge mannen geen vader hebben met wie ze dit soort gesprekken kunnen voeren. En sommige mannen hebben geen zoons of hebben die door een ongeluk of ziekte verloren. Maar veel van wat ik vanavond ga zeggen geldt ook voor ooms, opa's, priesterschapsleiders en andere mentors die de hiaten in deze belangrijke vader-zoon relatie vullen. Weet u, we zijn allemaal op reis. Vaders zijn een beetje langer op reis, maar niemand van ons is al op de plaats van bestemming aangekomen. We zijn nog niet wie we op zekere dag zullen zijn. Vaders en zoons kunnen veel doen om bij elkaar het beste naar boven te halen. Ik weet dat vader-zoon relaties niet volmaakt zijn, maar alles wat ik u vanavond ga voorstellen is mogelijk als u er tijd en energie in steekt. Jonge mannen, jullie zijn de oogappel van je vader. In jullie zien zij een veelbelovende toekomst. Jullie zijn hun hoop op een verbeterde versie van zichzelf. Jullie prestaties brengen hun veel vreugde. Jullie zorgen en problemen zijn hun zorgen en problemen. Vaders, u bent het belangrijkste model van mannelijkheid voor uw zoons. U bent hun betekenisvolste mentor en geloof het of niet, u bent op veel manieren hun held. Uw woorden en uw voorbeeld hebben grote invloed op hen. Vanavond wil ik jullie jonge mannen 3 eenvoudige suggesties geven over hoe je het beste haalt uit je relatie met je vader. En daarna wil ik u, vaders, 3 suggesties geven over opschieten en communiceren met uw zoons. Tot jullie Aaronisch priesterschap dragen zeg ik dat ik van mening ben je met deze 3 suggesties je relatie met je vader nog beter kunt maken dan die nu al is. Ten eerste, vertrouw je vader. Hij is niet volmaakt, maar hij houdt van je en zou nooit iets doen wat voor jou niet het allerbeste is. Praat dus met hem. Vertel hem wat je denkt en voelt, wat je dromen en je zorgen zijn. Hoe meer hij over je weet, des te beter zal hij je zorgen begrijpen en je goede raad willen geven. Als jij je vertrouwen in je vader stelt, zal hij dat vertrouwen niet beschamen en nog harder willen proberen om je te begrijpen en te helpen. Als je vader heeft hij recht op inspiratie ten behoeve van jou. Zijn adviezen aan jou zijn de oprechte uitingen van iemand die jou kent en van je houdt. Meer dan wat ook wil je vader dat je gelukkig en succesvol bent. Dus waarom zou je zo iemand niet willen vertrouwen? Jongens, vertrouw je vader. Ten tweede, toon interesse in je vaders leven. Vraag naar zijn baan, zijn interesses, zijn doelen. Hoe heeft hij gekozen voor het werk dat hij nu doet? Hoe was hij toen hij jouw leeftijd had? Hoe heeft hij je moeder leren kennen? En naarmate je meer over hem te weten komt, zal je misschien beter gaan begrijpen waarom hij zo reageert zoals hij reageert. Kijk naar je vader. Kijk hoe hij je moeder behandelt. Kijk hoe hij zijn kerkroeping vervult. Kijk hoe hij met andere mensen omgaat. Het zal je verbazen hoeveel je kunt leren door alleen maar naar hem te kijken en naar hem te luisteren. Vraag je af hoeveel je niet van hem weet en vraag het hem. Je liefde, bewondering en begrip zal toenemen door wat je te weten komt. Jongens, interesseer je in je vaders leven. En ten derde, vraag je vader om raad. Laten we wel zijn, hij zal je die waarschijnlijk toch wel geven, of je er nu om vraagt of niet. Maar het werkt zoveel beter als je erom vraagt. Win zijn advies in over kerkactiviteiten, klassen, vrienden, school, uitgaan, sport of andere hobby's. Raadpleeg hem over je kerktaken, je voorbereiding op je zending, over keuzes en beslissingen waar je voor staat. Uit niets spreekt meer respect voor een ander dan hem om raad te vragen, omdat je daarmee in feite tegen hem zegt, als je om advies vraagt, ik waardeer je kennis en ervaring en ik stel je ideeën en suggesties op prijs. Zulke mooie woorden zou een vader wat graag uit de mond van zijn zoon horen komen. Mijn ervaring is dat vaders die om advies worden gevraagd heel hard proberen om goede, verstandige en bruikbare raad te geven. Door je vader om raad te vragen heb je niet alleen profijt van zijn levenservaring, maar ook geef je hem dat kleine beetje extra motivatie om een betere vader en een betere man te worden. Hij zal zorgvuldiger nadenken over zijn advies aan jou en er harder aan werken om te doen wat hij zegt. Jonge mannen, vraag je vader om raad. Zo vaders, nu zijn jullie aan de beurt. Laten we nu eens kijken wat u kunt doen om uw relatie met uw zoons te verbeteren. U zult zien dat er enig verband is tussen de drie suggesties die ik u ga geven en de drie suggesties die ik zojuist aan uw zoons heb gegeven. Dat is geen toeval. Ten eerste, vaders, luister naar uw zoons. Luister echt naar ze. Stel de juiste vragen en luister naar wat ze te zeggen hebben als u een paar minuten samen hebt. U dient te weten, niet te vermoeden, maar te weten wat er zich in het leven van uw zoon afspeelt. Ga er niet van uit dat u weet hoe hij zich voelt, omdat u ook eens zijn leeftijd hebt gehad. Uw zoons leven in een heel andere wereld dan waarin u bent opgegroeid. Als zij u vertellen wat er gaande is, zult u heel aandachtig en zonder vooroordelen moeten luisteren om in te kunnen zien wat ze denken en wat ze doormaken. Probeer op uw manier een band te scheppen. Sommige vaders nemen hun zoons mee vissen of sporten. Andere vaders en zoons trekken liever de natuur in of werken samen in de tuin. Weer anderen weten dat hun zoons het liefst vlak voor het slapen gaan willen praten. Doe wat u het beste ligt. Een gesprek onder vier ogen behoort vast de prik te zijn van uw rentmeesterschap over uw zoons. Iedere vader behoort elke maand tenminste één gericht goed gesprek met elk van zijn zoons te hebben, waarin ze praten over specifieke onderwerpen zoals school, vrienden, gevoelens, videospelletjes, SMS'en, waardigheid, geloof en getuigenis. Waar en wanneer dat gebeurt is niet half zo belangrijk als dat het gebeurt. En oh, wat zullen vaders moeten luisteren. Denk eraan, een gesprek waarin u 90% aan het woord bent, is geen gesprek. Gebruik het woord voelen zo vaak mogelijk in uw gesprekken met uw zoons, zonder dat het een cliché wordt. Vraag, hoe voel je je over je prestaties op school? Hoe voel je je over wat je vriend zei? Hoe voel je je over je priesterschap en de kerk? Denk niet dat u alles kunt of moet oplossen in deze gesprekken. Meestal is luisteren het beste wat u kunt doen. Vaders die meer luisteren dan praten, weten dat hun zoons dan meer over zichzelf prijsgeven. Vaders, luister naar je zoons. Ten tweede, bid met en voor uw zoons. Geef ze priesterschapszegens. Een zoon die zich zorgen maakt over een examen of een gevoelige kwestie, zal zeker baat hebben bij een vaderlijke priesterschapszegen. Gebeurtenissen als een nieuw schooljaar, een verjaardag, of als hij voor het eerst uitgaat, zijn goede gelegenheden om de Heer te vragen uw zoon te zegenen. Samen bidden en getuigenis geven kan u beiden dichter bij elkaar en dichter bij de Heer brengen. Ik weet dat veel vaders zich zorgen maken over hun zoons die zijn afgedwaald en in de ban van de wereld zijn. Net zoals Alma en Mosia zich over hun zoon zorgen maakten. Doe al het mogelijke om de sfeer thuis goed te houden. Geef het nooit op, ook al kunt u niet meer doen dan heel hard voor ze bidden. Deze kostbare zoons van u zijn voor eeuwig uw zoons. Vaders, bid met en zegen uw zoons. Ten derde, ga de gewichtige gesprekken niet uit de weg. U weet wat ik daarmee bedoel. Gesprekken over drugs en drank, over de gevaren van de media, het internet, chatrooms en pornografie, en over priesterschapsnormen, respect voor meisjes en zedelijke reinheid. Hoewel dat niet de enige onderwerpen moeten zijn waarover u met uw zoons praat, moet u er ook niet van weglopen. Uw jongens hebben behoefte aan uw raad en mening over die onderwerpen. U zult zien dat de gesprekken over deze heel belangrijke kwesties de band tussen u en uw zoon zullen verstevigen. Ik vind het bijzonder belangrijk dat we openhartig en helder met onze zoons over seksuele zaken van gedachten wisselen. Uw zoons groeien op in een wereld waarin losse seksuele contacten onder jongeren haast als vanzelfsprekend worden gezien. Bijna overal worden uw zoons geconfronteerd met schaamteloze seksuele beelden, boodschappen en verleidingen. Vaders en kerkleiders dienen geregeld openhartige gesprekken te hebben, waarin wordt duidelijk gemaakt hoe jonge priesterschapdragers daarmee kunnen omgaan. Bespreek op positieve wijze hoe heerlijk en mooi de intieme omgang kan zijn als die plaatsvindt binnen de grenzen die de Heer heeft gesteld met inbegrip van tempelverbonden en eeuwige huwelijksgeloften. Onderzoek wijst uit dat de vrije seksualiteit het minste vat heeft op iemand die beseft dat het fundament van een relatie bestaat uit zorgzame toewijding en volwassen liefde. Vaders, als u nog geen gewichtig gesprek met uw zoons hebt gehad, doet u dat dan en doe het binnenkort. Tot slot richt ik mij tot alle teruggekeerde zendelingen. Alles wat ik vanavond heb gezegd, geldt ook voor jullie. Vertrouw je vader. Je kunt nu meer dan ooit een goede relatie met je vader hebben, ongeacht wat hij was voordat je op zending ging. In de komende paar jaar zul je de belangrijkste beslissingen van je leven nemen. Samen met gebed tot je hemelse vader kan het advies van je aardse vader je helpen om beslissingen te nemen over je opleiding, carrière en huwelijk. De belangrijkste beslissing die je in dit leven zult nemen is de beslissing om met het juiste meisje in de tempel te trouwen. Hoewel niemand deze belangrijke beslissing overhaast hoeft te nemen, dienen alle teruggekeerde zendelingen er wel aan te werken. Ga daar naartoe waar je de juiste vrienden treft en vraag een meisje mee uit. Groepsuitjes werken niet en brengen je nergens. Hofmakerij lijkt een verloren kunst te zijn. Herontdek haar. Het werkt echt. Vraag het je vader maar. Die weet er alles van. Laat je niet opslokken door de wereld. Bewaar liever de waardigheid en de vitaliteit die je op je zending had. De kerk zal in de toekomst een beroep doen op je leiderskwaliteiten. En vaders, de drie suggesties die ik u zojuist gedaan heb, betreffen absoluut uw band met uw zoons die van zending terug zijn. Luister naar ze en trek uw band met hen aan in geregelde, gerichte gesprekken. Praat uitgebreid met hen over hun gevoelens en verlangens. Bid met hen en geef ze een zegen wanneer ze in de toekomst voor belangrijke beslissingen staan. Mogen God jullie jonge mannen en u, vaders, zegenen. Opdat u uw priesterschap zult eren en altijd elkaar zult liefhebben door van uw wederzijdse relatie een van de grote en eeuwige prioriteiten van uw leven te maken. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Vele jaren geleden was er een groep goede priesterschapsdragers die met veel kracht en gezag predikten. Een van hen was zo krachtig dat het onmogelijk was om zijn woorden niet te geloven. Deze priesterschapsdragers vertelden de mensen over de heiland en zijn leer en hielpen hen om gelukkig te worden. Door hun leringen en voorbeelden konden de mensen een machtige verandering in hun hart ondergaan. We leren dat duizenden zich lieten dopen en verbonden sloten om tot het einde te volharden. Ik heb het over de grote zendelingen in het Boek van Mormon, die krachtige priesterschapsdragers waren. We kunnen veel leren van deze kinderen van Lehi. Als wij doen wat zij deden, kunnen we de zoons en dochters van onze hemelse vader beter tot zegen zijn. Kunnen we anderen beter dienen, hun geestelijk helpen en betere christenen worden. Alma, de jongen, vertelt wat ze deden om zoveel succes te hebben. Zij gebruikte de verslagen waarvan het Boek van Mormon is vertaald. Toen hij het verslag dat uiteindelijk het Boek van Mormon zou worden aan zijn zoon Helaman gaf, zei hij dat zonder deze platen Ammon en zijn broeders niet zoveel duizenden Lamanieten hadden kunnen overtuigen. Ja, deze kronieken en hun woorden brachten hen tot bekering. Met de platen liet God zijn macht zien door een doel te vervullen, namelijk het herstel van vele duizenden tot de kennis der waarheid. Alma profeteerde vervolgens dat God zijn kracht in hen ook nog zou tonen aan toekomstige geslachten. Aldus werden de verslagen bewaard en u en ik maken nu deel uit van die toekomstige geslachten. Net als vroeger kunnen we sterkere priesterschapsdragers worden als we het Boek van Mormon gebruiken. Het werk dat is verzet om het Boek van Mormon voor te brengen kan niet met enig ander literair werk in de geschiedenis van de mensheid vergeleken worden. We kunnen zeggen dat het een boek is dat door de vinger van onze God is geleid. Tijdens zijn bezoek aan het oude Amerika vroeg de Heer aan Nefi of hij de bijgehouden verslagen voor hem neer wilde leggen. Jezus keek ernaar en gebood dat er bepaalde gebeurtenissen en gedeelten aan moesten worden toegevoegd. En hij zeide, de heiland zeide, de Vader heeft mij geboden u deze schriften te geven, die gij niet onder u had, want het was wijsheid in zijn bestel dat ze aan toekomstige geslachten gegeven zouden worden. Ik ben zo dankbaar dat ik deel mag uitmaken van die toekomstige geslachten. Dankzij het Boek van Mormon ben ik nu lid van de kerk. Ik zal nooit de gevoelens vergeten die ik als jongetje in Uruguay had toen ik dit heilige boek voor het eerst las. Ik hoefde niet veel in één neefje te lezen om de grote vreugde te voelen die moeilijk onder woorden te brengen is. Het leek wel of het boek doordrongen was van de geest van de Heer, waardoor ik het gevoel had dat ik dichter bij God was. Door deze ervaring kreeg de uitspraak van de profeet Joseph Smith over dit boek meer betekenis. Namelijk dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden dan door welk ander boek ook. Ik begrijp ook hoe belangrijk de belofte van president Thomas S. Monson is, die heeft gezegd: als wij het Boek van Mormon en de andere standaardwerken lezen en de leringen daarin toepassen, zullen we ze leren kennen, want dat is ons beloofd. Dan zullen we weten of ze van een mens of van God afkomstig zijn. Deze beloften geven ons vreugde, nu en in de toekomst. Toen ik eenmaal een getuigenis van het Boek van Mormon had ontvangen, was het natuurlijke gevoel dat daarop volgde een verlangen om de leringen in het boek door het sluiten van verbonden toe te passen. Ik sloot verbonden door me als lid van de kerk te laten dopen en bevestigen. Toen ik deze verbonden door priesterschapsverordeningen had gesloten en kennis uit het Boek van Mormon had vergaard, veranderde mijn leven. Het is dan ook niet vreemd dat toen de heiland het Amerikaanse halfrond bezocht, hij Nephi en de anderen niet alleen de leer gaf, maar ook de bevoegdheid om te dopen. Met andere woorden, de leer en de verordeningen hoorden bij elkaar. Voor de volledige toepassing van de leringen in het Boek van Mormon zijn de priesterschapsverordeningen met de bijbehorende verbonden nodig. Er zijn boeken die onmiddellijk bestsellers zijn als ze op de markt komen. Soms is er van tevoren al zoveel belangstelling voor dat mensen verlangend naar de uitgave uitkijken. Zulke boeken overspoelen onmiddellijk de markt en je ziet dan overal dat mensen ze lezen. In zijn oneindige wijsheid heeft God het Boek van Mormon voor ons welzijn bewaard. Het hoeft geen bestseller te worden, maar we kunnen van dit heilige boek een goed gelezen en in ons leven toegepast boek maken. Ik wil graag 3 activiteiten noemen waardoor we van het Boek van Mormon het best gelezen en toegepaste boek kunnen maken, waardoor we betere priesterschapsdragers kunnen worden, net als de mensen vroeger. Ten eerste moeten we ons vergasten aan de woorden van Christus. We moeten het Boek van Mormon lezen. Vergast u aan de woorden van Christus, want zie, de woorden van Christus zullen u alle dingen zeggen die gij behoort te doen. Het is een unieke ervaring om je aan de woorden van Christus te vergasten. Als we lezen en beginselen en leerstellingen voor ons dagelijks leven opzoeken, kunnen we meer enthousiasme krijgen. Bijvoorbeeld, als het opkomende geslacht te kampen krijgt met sociale druk van leeftijdgenoten, kunnen we het boek lezen en zoeken naar leringen die over dergelijke moeilijkheden gaan. Een van die leringen ligt in de ervaring van Lemuel verscholen. Lemuel nam enkele verkeerde beslissingen omdat hij naar Laman luisterde. Hij deed niet wat er van hem verwacht werd, omdat hij geen kennis had van de handelwijze van die God die hen had geschapen. Een beginsel dat we daaruit kunnen leren is dat we, als we iets leren over de manier waarop God met ons omgaat, we beter met sociale druk van leeftijdgenoten kunnen omgaan. In het Boek van Mormon staan meer leringen en voorbeelden over dit onderwerp. En wij zijn de generaties die kunnen profiteren van de leringen in dit boek. Ten tweede, moeten we alles toepassen wat we over Christus leren. Het is ontbouwend om in het boek van Mormon te lezen en eigenschappen van Christus op te zoeken. Bijvoorbeeld, de broeder van Jared besefte dat de Heer een God van waarheid is en dat hij daarom niet kan liegen. Die eigenschap geeft me heel veel hoop. Alle beloften van het boek van Mormon en alle beloften van de hedendaagse profeten zullen in vervulling gaan, omdat hij God is en niet kan liegen. Zelfs in deze roerige tijd weten we dat alles goed zal komen, als we de leringen in het boek van Mormon en van de hedendaagse profeten volgen. Als we eenmaal een eigenschap van Christus leren, zoals degene die de broeder van Jared herkende, moeten we eraan werken om die ook toe te passen. Daardoor zullen we als priesterschapsdragers krachtiger worden. Ten derde moeten we de leerstellingen en beginselen in het boek van Mormon verkondigen. We kunnen iedereen uit dit boek onderwijzen. Kunt u zich de grotere overtuigingskracht Gods voorstellen als zendelingen en gezinsleden de woorden van het boek citeren, lezen of uit het hoofd opzeggen? Ik herinner me een zendingsgebied in Ecuador waar de zendelingen het boek van Mormon altijd en overal gebruikten. Daardoor ondergingen duizenden een machtige verandering in hun hart en besloten ze om door heilige priesterschapsverordeningen hun verbonden te sluiten. Het boek van Mormon is een gouden werktuig om de eerlijke zoekers naar waarheid te vinden en te bekeren. En om veel broeders en zusters te redden en terug naar het evangelie te brengen. Ik weet dat gezinnen gesterkt zullen worden als ze de leringen in dit geweldige boek toepassen. Veel kinderen zullen gered worden omdat ze zich net als Enos de woorden herinneren die hij zijn vader vaak over het eeuwig leven had horen spreken. Daarom wist hij dat zijn zonden hem waren vergeven. Als leden van die toekomstige generaties die zijn genoemd, kunnen u en ik betere priesterschapsdragers zijn als wij het boek van Mormon gebruiken en onze priesterschapsverbonden eren. Het boek van Mormon getuigt van Jezus de Christus, van wie ik tevens getuig, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Ik wil u graag iets vertellen over een groep luidruchtige jonge mannen die ik leerde kennen toen ik vele jaren geleden als jonge bisschop in Seoul werkzaam was. De jongens woonden in de buurt. Slechts één of twee van hen waren toen lid van de kerk. De jongens die lid waren, waren het enige lid van de kerk bij hen thuis. Ze waren allemaal bevriend en ze kwamen naar de kerk om te spelen en bij elkaar te zijn. Door de week speelden ze graag tafeltennis en op zaterdag deden ze graag andere activiteiten. De meeste van hen waren geen goede leerlingen op school en ze werden door velen bestempeld als herrieschoppers. Ik had toen twee zoons van 7 en 9 jaar. Ik wist niet wat ik voor die jongens kon doen. Het waren zulke rouwdouwers dat mijn vrouw, Bon Jong, me een keer vroeg of we niet naar een andere wijk konden verhuizen, zodat onze zoons wat goede voorbeelden van andere jonge mannen konden zien. Ik piekerde en bad tot onze hemelse vader om een manier te bedenken om deze jongens te helpen. Uiteindelijk besloot ik dat ik ze zou leren hoe ze hun leven konden veranderen. Ik kreeg een zeer duidelijk beeld voor ogen. Ik vond dat als ze ooit zendeling moesten worden, ze hun leven moesten veranderen. Vanaf dat moment werd ik heel enthousiast en probeerde ik zoveel mogelijk tijd met hen door te brengen. Ik sprak met ze over het belang van zendingswerk, en hoe ze zich op hun zending konden voorbereiden. In die periode werd ouderling Saw, een voltijd zendeling, naar onze wijk overgeplaatst. Hij was in de kerk opgegroeid en was als Aaronisch priesterschapdrager met zijn vrienden lid van een jonge mannenkoor geweest. Hij ontmoette die luidruchtige jongens in onze wijk. Ouderling Saw onderwees de jongens die geen lid waren in het evangelie en hij leerde ze ook de liedjes die hij had gezongen. Hij vormde een driedubbel kwartet met die luidruchtige jongens en noemde ze het Hanara-kwartet, wat wees één betekent. Ze waren blij om samen te zingen, maar we hadden allemaal engelengeduld nodig als we naar hun liedjes luisterden. Onze deur stond altijd open voor de leden. De jongens kwamen bijna ieder weekend bij ons langs en soms ook door de weeks. We gaven ze te eten en onderwezen ze. We onderwezen ze in de beginselen van het evangelie en we vertelden ze hoe ze het evangelie konden toepassen. We probeerden ze een levensvisie van hun toekomstige leven te geven. Ze zongen altijd als ze bij ons thuis waren. Hun harde gezang deed onze oren pijn. Maar we gaven ze altijd complimentjes, omdat het veel fijner was om naar ze te luisteren dan ze rottigheid te zien uithalen. In de loop der jaren zijn we met die activiteiten doorgegaan. De meeste jonge mannen zijn volwassen in het evangelie geworden. Er is een wonder gebeurd. Uiteindelijk hebben 9 van de jongens zich laten dopen. Ze zijn van luidruchtige wildebrassen in heldhaftige jonge soldaten veranderd. Ze zijn op zending geweest en met prachtige jonge zusters in de tempel getrouwd. Uiteraard hadden ze hun moeilijkheden op zending, op school of in een huwelijk. Maar ze zijn allemaal getrouw gebleven omdat ze hun leiders wilden gehoorzamen en de Heer wilden behagen. Nu hebben ze hun eigen gezin met kinderen die in het verbond zijn geboren. 9 luidruchtige jongens zijn met hun vrouwen en kinderen uitgegroeid tot 45 actieve leden in het Koninkrijk van de Heer. Ze zijn nu leiders in hun wijk en ring. 1 van hen is een bisschop. 2 zijn werkzaam in een bisschop. 1 is lid van de Hoge Raad en 2 zijn jonge mannenpresident. Er is een zendingsleider, een secretaris en een seminarenleerkracht. Als groep zingen ze nog steeds samen. En het andere wonder, ze klinken nu echt goed. Er zijn 2 fundamentele beginselen waardoor deze jonge mannen op de zoons van Heleman leken. Hoewel hun moeders geen lid van de kerk waren en de woorden van de Heer niet begrepen, werden priesterschapsleiders hun vaders en de echtgenotes van die priesterschapsleiders hun moeders. Deze 9 jongens, ik noem ze jongens van de Heer, leerden dat ze gezegend zouden worden als ze naar de leiders van de kerk luisterden, hoewel ze ze niet altijd begrepen. Ze leken op Adam, onze eerste voorvader, die de Heer een offer bracht. Een engel vroeg hem, waarom offert gij offers aan de Heer? En Adam zeide tot hem, ik weet het niet, alleen dat de Heer mij heeft geboden. Ze wilden graag gehoorzaam zijn en de Heer met hun hele hart dienen. Ze leerden ook hoe belangrijk het is om naar de kerk te gaan. President Ezra Taft Benson heeft in zijn toespraak Youth of the Noble Birthright gezegd, ik wil graag dat u begrijpt hoe belangrijk het is om alle diensten en bijeenkomsten bij te wonen. Als we trouw naar de kerk gaan, krijgen we zegeningen die we op geen enkele andere manier kunnen ontvangen. Toen zij geregeld naar de kerk gingen, voelden de jongens de grote liefde van de Heer en leerden ze hoe ze de leerstellingen en beginselen van de kerk in hun dagelijkse leven konden toepassen. Ze leerden ook hoe ze blij en vreugdevol aan de bijeenkomsten konden deelnemen. Nu hebben we zelf 3 zoons. De jongste is geboren in de tijd dat ik bisschop was. Onze zoons groeiden op terwijl die 9 jongens de leiders van de wijk en de ring waren. En zij zijn de leerkrachten en leiders van onze zoons geworden. Ze onderwezen onze en andere jongens op dezelfde manier als waarop ik hen als herrschoppers had onderwezen. Ze hielden net zoveel van onze jongens als ik toen van hen. Deze luidruchtige wildebrassen uit het verleden zijn de helden van onze kinderen geworden. Onze zoons wilden graag hun voorbeeld volgen door op zending te gaan en met een rechtschapen vrouw in de tempel te trouwen. Deze jonge mannen hebben nog steeds invloed op ons gezin. 2 maanden geleden had onze wijk op een zaterdagavond een zendingsactiviteit waarbij iedereen was uitgenodigd, vooral gezinnen waar niet iedereen lid van de kerk was. Onze jongste zoon, Sun Yun, was die middag net teruggekomen van een jongerenkamp. Hij zei dat hij niet naar de zendingsactiviteit ging, omdat iedereen van ons gezin toch al lid van de kerk was en omdat hij erg moe was. Hij kwam niet naar de activiteit. Mijn vrouw belde hem op om uit te leggen dat iedereen was uitgenodigd. Hij zei, dat weet ik, maar ik ga vandaag niet. En toen hing hij op. Vlak nadat de activiteit was begonnen, kwam Sun Yun binnen en ging heel rustig naar zijn moeder zitten. Hij fluisterde in haar oor. Vlak nadat ik de telefoon had opgenomen, herinnerde ik me dat ik aan pa had gevraagd waarom het Hanero kwartet zo succesvol in hun leven was. Hij vertelde me dat zij naar de woorden van de kerkleiders luisterden en geregeld naar de kerk gingen. Dat was de sleutel waardoor hun leven was veranderd en ze zoveel succes hadden. Mijn zoon ging verder. Plotseling moest ik aan de woorden van mijn vader denken en besloot ik om er gehoor aan te geven, omdat ik net als zij een gelukkig gezin wil hebben en succes in mijn leven wil hebben. Geliefde broeders, laten we onze jongens lief hebben, hoewel sommige jongens luidruchtig zijn. Laten we eraan werken om hun leven te veranderen. Hedendaagse zoons van Heleman komen niet alleen uit onze waardevolle gezinnen in de kerk voort, maar kunnen ook jonge bekeerlingen zijn van wie de ouders geen lid van de kerk zijn. U en uw vrouw behoren hun goede ouders te zijn, totdat zij als de zoons van Heleman zijn. Ik ben heel blij en gelukkig dat onze jonge jongens zoveel liefdevolle leiders hebben. Deze jonge mannen zijn de zoons van ons allen. Als wij onze hand naar ze uitstrekken, ze opbouwen en ze helpen, krijgen we hetzelfde gevoel als Johannes die zei, grote blijdschap heb ik niet dan dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde jonge mannen, laten we naar de leiders van de kerk luisteren en het voorbeeld van Adam volgen, die niet altijd wist waarom, maar die gewoon blij was dat hij gehoorzaam kon zijn. En ga altijd getrouw naar alle bijeenkomsten van de kerk. Als je dat doet, zul je leren hoe je je op de toekomst moet voorbereiden en zul je succes hebben. Of je nu als lid van de kerk bent opgevoed of later lid van de kerk bent geworden, jullie zijn het leger van de Heer. Jullie worden geweldige zendelingen en in de toekomst rechtschapen vaders. Onze hemelse Vader zal je met een gelukkig gezin zegenen. Jullie hebben een prachtige toekomst in het evangelie. En net als de zoons van Heleman zul je ons allemaal eeuwige vreugde brengen. Ik heb jullie lief en ik weet dat onze hemelse Vader ons allen lief heeft. Daarom heeft hij zijn enige geboren zoon Jezus Christus als onze verlosser gestuurd. President Thomas S. Monson is onze hedendaagse profeet die ons op de goede weg leidt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu Praise to the Man, Ere de Man, lofzang 24. Na de samenzang is het mijn genoegen om tot u te spreken. Na mijn toespraak kunnen we luisteren naar president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium.
My dear brethren, what a wonderful sight and just the thought.
Beste broeders, wat een geweldig zicht. En om te denken aan deze grote groep priesterschapsdragers die hier aanwezig zijn. Ik denk aan deze jongens van de Heer. Tijdens onze bezoeken aan de leden van de kerk wereldwijd en via de gevestigde priesterschapskanalen ontvangen we uit eerste hand feedback over de levensomstandigheden en moeilijkheden van onze leden. Jarenlang hebben onze leden wereldwijd te kampen gehad met rampen, ofwel veroorzaakt door de natuur ofwel door de mens. We begrijpen dat ook dat gezinnen de buikriem moeten aanhalen en zich afvragen hoe ze deze moeilijke tijd moeten overleven. Broeders, wij voelen met u mee. We hebben u lief en we bidden dagelijks voor u. Ik heb in mijn leven genoeg voor- en tegenspoed gezien om te weten dat iedere winter plaats maakt voor de warmte en de hoop van een nieuw voorjaar. Ik ben optimistisch over de toekomst. Broeders, wij behoren standvastig te blijven hopen, met al onze kracht te werken en op God te vertrouwen. Ik heb onlangs zitten nadenken over een periode in mijn leven toen we ons ernstig zorgen maakten over de toekomst. Ik was 11 jaar en we woonden met ons gezin op de zolder van een boerderij bij Frankfurt in Duitsland. Voor de tweede keer in een paar jaar tijd waren we vluchteling geworden. Met veel moeite probeerden we ons op een nieuwe plek ver van onze vorige woonplaats vandaan te vestigen. Ik kan zeggen dat we arm waren, maar eigenlijk is dat te zacht uitgedrukt. We sliepen met z'n allen in één kamer die zo klein was dat je nauwelijks ruimte had om de bedden heen te lopen. In het andere kamertje stond wat eenvoudig meubilair en een fornuis waarop mijn moeder kookte. Om van de ene naar de andere kamer te gaan, moest je doorheen een opslagruimte die vol landbouwapparatuur en gereedschap stond. En daar had de boer ook allerlei vleeswaren en worsten aan de dakspanten gehangen. En de geur ervan maakte mij altijd hongerig. We hadden geen badkamer, maar wel een wc buitenshuis, van de trap af en zo'n 15 meter verderop. Maar die afstand leek in de winter veel langer. Omdat ik een vluchteling was en een Oost-Duits accent had, lachten de andere kinderen me vaak uit. Ze scholden me ook uit en dat deed erg zeer. Van alle periodes in mijn jeugd was dat wel de meest ontmoedigende. Nu, vele decennia later, kan ik op die tijd terugblikken door de verzachtende filter van ervaring. En hoewel ik me nog steeds de pijn en de wanhoop herinner, zie ik nu wat ik toen niet kon zien. Dat het een periode van grote persoonlijke groei was geweest. In die periode ontwikkelden we als gezin een sterke onderlinge band. Ik observeerde en leerde van mijn ouders. Ik bewonderde hun vastberadenheid en optimisme. Van hen leerde ik dat we tegenspoed kunnen overwinnen. Als we die met geloof, moed en volharding tegemoet treden. Omdat ik weet dat sommigen van u zelf moeilijke periodes van zorg en wanhoop doorstaan, wil ik vanavond twee belangrijke beginselen bespreken waar ik in die vormende periode van mijn leven veel aan gehad heb. Het eerste beginsel: werken. Tot op de dag van vandaag
ben ik onder de indruk van de manier waarop ons gezin aan het werk ging toen we na de Tweede Wereldoorlog alles waren kwijtgeraakt. Ik weet nog dat mijn vader, ambtenaar door ervaring en opleiding, verschillende moeilijke banen aannam. Hij heeft in een uraniummijn, als monteur en als vrachtwagenchauffeur gewerkt. Hij ging 's morgens vroeg de deur uit om in het onderhoud van ons gezin te voorzien en kwam vaak pas laat thuis. Mijn moeder begon een wasserij en werkte daar talloze saaie uren. Mijn zus en ik moesten in het bedrijfje meewerken. Mijn taak bestond erin om op de fiets het wasgoed op te halen en terug te brengen. Het gaf me een goed gevoel dat ik een kleine bijdrage kon leveren in het onderhoud van ons gezin. En hoewel ik toen nog niet wist hoezeer die lichamelijke inspanning later een zegen voor mijn gezondheid bleek te zijn. Het was niet gemakkelijk, maar het harde werk zorgde ervoor dat we niet veel tijd hadden om over onze moeilijkheden te piekeren. Hoewel onze situatie niet van de ene dag op de andere veranderde, kwam er wel degelijk verandering in. Zo gaat dat met werk. Als we blijven werken, gewoon blijven werken, gestaag en onophoudelijk, zal de toestand zeker verbeteren. Ik heb veel bewondering voor mannen, vrouwen en kinderen die hard werken. De Heer heeft de arbeider lief, heeft gezegd, in het zweet uw aanschijns zult gij uw brood eten en de arbeider is zijn loon waard. Hij heeft ook beloofd, sla uw sikkel in met uw gehele ziel en uw zonden worden u vergeven. Mensen die niet bang zijn om de mouwen op te stropen en nuttige doelen na te streven, zijn een zegen voor hun gezin, de samenleving, hun land en de kerk. De Heer verwacht niet van ons dat we harder werken dan we kunnen. Hij vergelijkt ons werk niet met het werk van anderen. Onze Hemelse Vader verwacht alleen van ons dat we ons best doen. Dat we naar vermogen werken, hoe groot of klein dat ook mogen zijn. Werk is een tegengif voor angst, een balsem voor verdriet en een poort naar meer mogelijkheden. Hoe onze omstandigheden ook mogen zijn, broeders, laten we ons uiterste best doen en in alles wat we doen een reputatie van uitmuntendheid opbouwen. Laten we ons verstand en ons lichaam inzetten voor de geweldige arbeidskansen die we iedere dag opnieuw krijgen. Als onze wagen in de modder zit, vastzit, zal God meer geneigd zijn om de man te helpen die uitstapt om te duwen, dan de man die alleen maar een gebed opzendt, hoe welsprekend zijn woorden ook mogen zijn. President Thomas S. Monson heeft het als volgt verwoord. Het is niet voldoende om je best te willen doen en dat alleen te zeggen. We zullen onze doelen niet verwezenlijken als we niet meer doen dan denken. We moeten aan de slag. Als we onze doelstellingen voor ons uit blijven schuiven, verwezenlijken we ze nooit. Einde citaat. Werken kan verheffend en bevredigend zijn. Maar vergeet niet de waarschuwing van de Heer dat we onze arbeid niet mogen besteden aan wat niet bevredigen kan. Als we wereldse rijkdom en publieke erkenning najagen ten koste van ons gezin en onze geestelijke groei, zullen we spoedig tot de ontdekking komen dat we de verkeerde keuze hebben gedaan. Het rechtschapen werk dat we bij ons thuis verrichten is zeer heilig. De voordelen zijn eeuwig van aard. Dat werk kan niet gedelegeerd worden. Het is het fundament van ons werk als priesterschapsdrager. Vergeet niet dat we slechts tijdelijke reizigers hier op deze aarde zijn. Laten we de talenten en de energie die we van God hebben gekregen niet alleen gebruiken om ons aan het aardse te verankeren, maar laten we onze tijd op aarde gebruiken om geestelijke vleugels te ontwikkelen. Als zoons van de Allerhoogste God zijn we immers geschapen om nieuwe horizonten op te zoeken. Nu een woord tot onze broeders met veel kerkervaring. Het pensioen maakt geen deel uit van Gods plan van geluk. Er is geen pensioenregeling voor priesterschapsdragers, ongeacht uw leeftijd of lichamelijke gesteldheid. Hoewel de woorden "daar ben ik te oud voor" misschien toepasselijk zijn om niet meer te hoeven skateboarden of te motorrijden, of om van een exotische saus in een restaurant te moeten eten, is dat geen aanvaardbaar excuus om de verantwoording van gesloten verbonden naast ons neer te leggen, namelijk dat we onze tijd, talenten en middelen inzetten voor het werk in het Koninkrijk van God. Er zijn mensen die na vele jaren in de kerk te hebben gewerkt van mening zijn dat ze recht hebben op een rustperiode, terwijl anderen de kar moeten trekken. Broeders, ik wil ongezouten zeggen dat zo'n mening een discipel van Christus onwaardig is. Een groot deel van ons werk op aarde bestaat erin dat we vreugdevol tot het einde toe volharden, iedere dag van ons leven. Nu wil ik iets zeggen tot de jongere broeders van de Melchizedekse priesterschap, die aan de rechtschapen doelen werken om een opleiding te volgen en een eeuwige partner te vinden. Dat zijn de juiste doelen, broeders. Maar vergeet niet dat het werk in de wijngaard van de Heer ook heel goed voor je curriculum vitae is en je kansen vergroot om die beide andere doelen te verwezenlijken. Of u nu de jongste diaken of de oudste hoge priester bent, er is werk aan de winkel. Het tweede beginsel, leren. Leren. Tijdens die economisch moeilijke naoorlogse tijd in Duitsland waren er niet zoveel mogelijkheden om een opleiding te volgen als tegenwoordig. Maar ondanks de beperkte mogelijkheden heb ik altijd een groot verlangen gehad om te leren. Ik kan me nog herinneren dat ik op een dag wasgoed rondbracht en bij een van mijn klasgenootjes thuis kwam. In een van de kamers stond twee bureautjes tegen de muur aan. Dat vond ik zo'n prachtig zicht. Wat moesten die kinderen gelukkig zijn dat ze hun eigen bureautje hadden. Ik kon ze in gedachten daar zien zitten, lezen met opengeslagen lesboeken en werken aan hun huiswerk. En ik dacht dat een eigen bureautje wel het prachtigste in de hele wereld zou zijn. Maar ik zou lang moeten wachten voordat die wens in vervulling zou gaan. Jaren later werkte ik op een onderzoekscentrum waar een grote bibliotheek aan verbonden was. Ik weet nog dat ik veel vrije tijd in die bibliotheek doorbracht. Daar kon ik eindelijk aan een bureau zitten, helemaal alleen, en genieten van de informatie en kennis in die boeken. Wat vond ik het heerlijk om te lezen en te leren. In die tijd leerde ik uit eigen ervaring de betekenis van het oude gezegde dat onderwijs niet zozeer het vullen van een emmer is, maar het aansteken van een vuur. Voor leden van de kerk is onderwijs niet alleen een goed idee, het is een gebod. We moeten leren over dingen zowel in de hemel als op de aarde en onder de aarde. Dingen die geweest zijn, dingen die nu zijn, dingen die binnenkort moeten geschieden, dingen die binnenslands zijn, dingen die buitenslands zijn. Joseph Smith hield van leren, hoewel hij weinig kansen had gekregen op een formele opleiding. In zijn dagboeken sprak hij blij over de dagen die hij aan studie kon besteden, en hij sprak vaak over zijn passie voor de studie. Joseph leerde de heiligen dat kennis een noodzakelijk onderdeel van ons aardse leven is. Want iemand kan niet vlugger zalig worden dan hij kennis verwerft. En welk niveau van intelligentie wij in dit leven ook bereiken, in de opstanding zal het met ons herrijzen. In moeilijke tijden is het nog belangrijker om te leren. De profeet Jozef heeft gezegd: kennis verdrijft duisternis, angst en twijfel. Want waar kennis is, kunnen die niet bestaan. Broeders, u hebt de plicht om zoveel mogelijk te leren. Moedig alstublieft uw gezinsleden, uw quorumleden en iedereen aan om te leren en beter opgeleid te worden. Als u geen formele opleiding kunt volgen, zorg er dan voor dat u toch zoveel mogelijk blijft leren. In die omstandigheden kunnen de beste boeken in zekere zin uw universiteit worden. Een klaslokaal dat altijd open is en waar iedereen wordt toegelaten. Streef ernaar om uw kennis te vergroten van alles wat deugdzaam, lieflijk of eerzaam of prijzenswaardig is. Zoek kennis door studie en ook door geloof. Zoek met een nederige geest en een brouwvol hart. Als u de geestelijke dimensie van geloof bij uw studie toepast, ook bij uw studie van stoffelijke zaken, kunt u uw intellectuele vermogen vergroten. Want indien uw oog alleen op Gods eer is gericht, zal uw gehele lichaam met licht vervuld zijn en doorgrondt het alle dingen. Laten we bij onze studie de bron van openbaring niet vergeten. De schriften en de woorden van hedendaagse profeten en apostelen zijn de bronnen van wijsheid, goddelijke kennis en persoonlijke openbaring, waarin we de antwoorden op alle uitdagingen van het leven kunnen vinden. Laten we Christus leren kennen. Laten we de kennis vergaren die leidt tot gemoedsrust, waarheid en de verheven verborgenheden van de eeuwigheid. Broeders, ik denk terug aan die 11-jarige jongen in Frankfurt, Duitsland, die zich zorgen maakte over zijn toekomst en het venijn van onvriendelijke opmerkingen voelde. Ik denk met een soort verdrietige weemoed aan die tijd terug. Hoewel ik niet graag die moeilijke en vervelende tijd opnieuw zou willen beleven, weet ik zeker dat de lessen die ik toen heb geleerd een noodzakelijke voorbereiding op toekomstige mogelijkheden waren. Nu, vele jaren later, kan ik met zekerheid zeggen dat het vaak door de beproevingen van tegenspoed is dat we de belangrijkste lessen leren die bepalend zijn voor ons karakter en onze toekomst. Ik bid dat we de komende maanden en jaren onze uren en dagen met goede werken zullen vullen. Ik bid dat we kennis zullen nastreven en ons verstand en ons hart zullen ontwikkelen door te drinken uit de reine bronnen van waarheid. Ik geef u mijn liefde en zegen in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Wherever I am, in the day or night.
Waar ik ook overdag of 's avonds ben, ik heb altijd een flaconnetje olijfolie bij de hand. Deze hier staat in de middelste la van het bureau waaraan ik werk.
There is one in my pocket.
Ik heb er één in mijn zak. Als ik buitenshuis werk of op reis ben. Er staat er ook thuis één in een keukenkastje. Maar die is een beetje te groot om mee te brengen. Op het flesje dat ik hier heb staat een datum. Dat is de dag waarop iemand het gezag van het priesterschap aanwendde om de zuivere olie te wijden voor het zalven en genezing van de zieken. De jonge mannen in de Aarons priesterschap en misschien zelfs hun vaders vinden wellicht dat ik te ver ga in mijn voorbereiding. Maar het telefoontje op de dag of de nachtelijke klop op de deur komt altijd overdag, onverwachts. Iemand vraagt dan, zou u alstublieft haast willen maken? Jaren geleden was het een vader die mij vanuit het ziekenhuis belde. Zijn driejarig dochtertje was 15 meter weggeslingerd door een auto toen ze de straat overrende om zich bij haar moeder te voegen. Toen ik in het ziekenhuis arriveerde, smeekte de vader ons het gezag van het priesterschap aan te wenden om haar leven te redden. De artsen en verpleegsters lieten ons ongaarne door een plastieke afscheiding een druppel olie op de enige vrije plek op haar verbonden hoofd te gieten. Een arts beet mij geïrriteerd toe, wilt u opschieten met wat u ook gaat doen, ze is stervende. Hij had het mis. Ze bleef leven en leerde weer lopen. Toen ik het telefoontje kreeg, was ik er klaar voor. De voorbereiding bestond uit veel meer dan gewijde olie bij de hand hebben. Zij moet beginnen lang voor de crisis die priesterschapsgezag behoeft zich voordoet. Wie zich heeft voorbereid, is klaar om in actie te komen. Deze voorbereiding begint in het gezin, in het Aaronische priesterschapskorum en bovenal in het privéleven van de jonge man. De korums en het gezin moeten helpen, maar de voorbereiding die erop aankomt ligt in de handen van de jonge man die uit zijn keuzes moet laten blijken dat hij een uitstekende dienstknecht van God wil worden. Het werk van de volgende generatie priesterschapsdragers bestaat uit veel meer dan het aanwenden van Gods macht om de zieken te genezen. De voorbereiding moet ertoe leiden dat we klaar zijn om te gaan en te doen wat de Heer wil, wat de Heer gedaan wil hebben om de wereld voor te bereiden op zijn wederkomst. Niemand weet precies welke taken dat zullen zijn, maar we weten wel wat we moeten doen om klaar te zijn. Ieder kan zich dus voorbereiden. Wat u op het moment zelf nodig zult hebben, ontwikkelt u met het consequent en gehoorzaam uitvoeren van uw taken. Ik vertel u twee dingen die u nodig hebt en hoe u zich die eigen kunt maken. De eerste is geloof te hebben. Het priesterschap is het gezag om in de naam van God te handelen. Het is het recht om de machten des hemels af te roepen. Daarom moet u het geloof hebben dat God leeft en dat u zozeer zijn vertrouwen geniet dat u zijn macht voor zijn doeleinden mag gebruiken. In het Boek van Mormon staat een voorbeeld van een man die zich had voorbereid. Hij heette Nephi, een priesterschapsdrager die een moeilijke opdracht van de Heer kreeg. God riep hem om goddeloze mensen tot bekering te roepen voordat het voor hen te laat zou zijn. Ze waren zo slecht en haatdragend dat ze elkaar ombrachten. Zelfs hun smart kon hen er niet toe brengen om zich te bekeren en God te gehoorzamen. Nephi's voorbereiding was zodanig dat God hem zegende met de macht om zijn taak te volbrengen. Gods liefdevolle en bekrachtigende woorden tot Nephi bevatten een aanwijzing voor ons. Gezegend zijt gij, Nephi, voor de dingen die gij hebt gedaan, want ik heb gezien hoe gij dit volk onvermoeid het woord hebt verkondigd dat ik u heb gegeven. En gij hebt hen niet gevreesd en zijt niet bezorgd geweest om uw eigen leven, maar hebt ernaar gestreefd mijn wil te kennen en mijn geboden te onderhouden. Wel nu, omdat gij dit zo onvermoeid hebt gedaan, zal ik u voor immer zegenen en ik zal u machtig maken in woord en daad, in geloof en in werken. Ja, zelfs dat alle dingen u zullen geschieden volgens uw woord, want gij zult niets vragen dat in strijd is met mijn wil. Zie, gij zijt Nefi en ik ben God. Zie, ik verkondig u in het bijzijn van mijn engelen dat gij macht over dit volk zult hebben en de aarde zult slaan met hongersnood en met pestilentie en vernietiging, naargelang de goddeloosheid van dit volk. Zie, ik geef u macht, zodat wat gij ook op aarde verzegelt, in de hemel verzegeld zal zijn. En wat gij ook op de aarde ontbindt, in de hemel ontbonden zal zijn, en aldus zult gij macht hebben onder dit volk. Uit het boek van Mormon leren we dat het volk zich niet bekeerde. Daarom vroeg Nefi God om de jaargetijden te veranderen. Hij vroeg om een wonder om het volk tot bekering te brengen door hongersnood. De hongersnood kwam. Het volk bekeerde zich. En daarna smeekte het volk Nefi om God regen te laten sturen. Dat vroeg hij aan God en God honoreerde zijn onwrikbare geloof. Nefi's geloof ontstond niet toen hij daar grote behoefte aan had, net zo min als Gods vertrouwen in Nefi. Hij verdiende dat grote geloof en Gods vertrouwen door moedig en gestaag in dienst van de Heer te arbeiden. Jullie jonge mannen bouwen dat geloof nu op voor als je het in de toekomst nodig hebt. Dat kan zo klein zijn als het nauwkeurig bijhouden van de notulen in een diaken- of lerarenkorum. Er waren jaren geleden jonge mannen die nauwkeurig bijhielden wat er werd besloten en wat er was gedaan door jongens die slechts een paar maanden ouder waren dan zij. Dat vergde het geloof dat God zelfs 12-jarigen in zijn dienst roept die zich lieten leiden door openbaring. Sommige van die korumsecretarissen van lang geleden bevinden zich nu in de presiderende raden van de kerk. Nu lezen zij de notulen die anderen hebben bijgehouden. En nu vloeit hen openbaring toe, zoals toen aan de leiders die zij dienden, toen ze nog jongens zoals jullie waren. Ze hadden geleerd erop te vertrouwen dat God zijn wil openbaart in zijn koninkrijk, zelfs in de ogenschijnlijk kleine zaken. De Heer zei dat hij Nefi kon vertrouwen, omdat Nefi niet zou doen wat tegen de wil van God inging. Voordat God zijn vertrouwen in Nefi kon stellen, moest hij er zeker van zijn dat Nefi in openbaring geloofde en die ook zocht en opvolgde. Lange ervaring met het opvolgen van inspiratie van God maakte deel uit van Nefi's voorbereiding als priesterschapdragers. Het moet ook deel uitmaken van jouw voorbereiding. Ik zie dat nu gebeuren. In voorbije maanden heb ik diakenen, leraren en priesters toespraken horen houden die net zo geïnspireerd en krachtig zijn als die in de algemene conferentie hoort. Toen ik de macht voelde die aan jonge dragers van het priesterschap wordt gegeven, kreeg ik het gevoel dat de volgende generatie om ons heen opkomt als waren het een springtij. Mijn gebed is dat ik en anderen uit de generaties voor hen met hen zullen opkomen in hetzelfde getij. De voorbereiding van de Aaronisch priesterschap is ons allen tot zegen en ook hen die zij in hun generatie en de daaropvolgende generatie zullen dienen. Toch verloopt niet alles naar wens in Zion. Niet alle jongens willen zich voorbereiden. Die keuze is aan hen. Die verantwoordelijkheid ligt bij hen. Dat is de werkwijze die God in zijn liefdevolle plan voorstaat. Maar veel jonge mannen krijgen weinig tot geen steun van hen die ze bij hun voorbereiding zouden kunnen helpen. Wie kan helpen, maar het niet doet, wordt door God verantwoordelijk gehouden. Een vader die de ontwikkeling van het geloof en het inspiratieve vermogen van zijn zoon negeert of stagneert, zal op een dag smart kennen. Dat geldt overigens voor iedereen die de kans heeft om de jonge mannen hulp te bieden, zodat ze goede, verstandige keuzes maken in hun tijd in het voorbereidende priesterschap. Ten tweede, het tweede wat ze nodig hebben is het zelfvertrouwen dat zij de zegeningen en de plichten die God op hun schouders heeft gelegd kunnen waarmaken. De meeste invloeden om hen heen willen het liefste dat ze twijfelen aan het bestaan van God, of zijn liefde voor hen, of de echtheid van de zachte aanwijzingen die ze soms door de Heilige Geest en de Geest van Christus krijgen. Hun kameraden zetten hun wellicht aan tot zonde. Als ze daar gehoor aan geven, zullen de aanwijzingen van God hen minder goed bereiken. We kunnen ze bij hun keuze om zich voor te bereiden helpen door ze lief te hebben, te waarschuwen en vertrouwen in ze te stellen. Maar we kunnen ze zelfs nog beter helpen door een goed voorbeeld van een getrouwe en geïnspireerde dienstknecht te zijn. We kunnen in ons gezin, in de quorums, in de klasse of waar we dan ook met hen omgaan, handelen als ware priesteropdragers die dit gezag gebruiken zoals God het bedoeld heeft. Voor mij is die instructie het duidelijkst in afdeling 121 van de leer verbonden. De Heer waarschuwt ons in die afdeling dat onze motieven zuiver moeten zijn. Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde. Jonge mannen leiden en beïnvloeden we niet om onze hoogmoed of eerzucht te bevredigen. We moeten nooit in enige mate van onrechtvaardigheid dwang uitoefenen. Dat is de hoge norm voor het voorbeeld dat we onze jongeren moeten stellen. Ik heb dat zien gebeuren toen ik leraar en later priester was. Mijn bisschop en wie met hem dienden waren vastbesloten om niemand van ons te verliezen. Voor zover ik kon zien kwam hun motivatie voort uit hun liefde voor de Heer en voor ons, niet uit enige zelfzuchtige reden. De bisschop had een systeem bedacht. Iedere adviseur van elk koren moest contact opnemen met iedere jongeman die hij op zondag niet had gesproken. Ze konden pas naar bed als ze met de jongen die niet naar de kerk was gekomen zijn ouders of een goede vriend hadden gesproken. De bisschop maakte hun duidelijk dat bij hem het licht aanbleef totdat er over iedere jongen een bericht binnen was. Ik denk niet dat hij ze dat opdroeg. Hij liet er echter geen twijfel over bestaan dat hun licht pas mocht uitgaan als ze hem hadden gebeld. Hij en wie onder hem dienden deden veel meer dan over ons waken. Zij lieten ons met hun voorbeeld zien wat het inhoudt om de schapen van de Heer te hoeden. Geen moeite was te veel voor hem of voor wie ons in onze korms hulp boden. Met hun voorbeeld lieten zij ons zien hoe iemand onvermoeibaar in dienst van de Heer werkt. De Heer bereidde ons voor met goede voorbeelden. Ik heb geen idee of ze dachten dat een van ons het nog eens ver zou brengen, maar ze gaven ons in elk geval wel dat gevoel door er hoogst persoonlijk op te letten dat we ons geloof niet verloren. Ik weet niet hoe het de bisschop is gelukt om zoveel mensen in ons te laten geloven. Ik denk dat het gebeurd is door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde. De licht-aan-methode die de bisschop gebruikte zal niet overal werken. Maar het voorbeeld van betrouwbare zorg en kordate hulp aan iedere jonge man bracht de macht des hemels in ons leven. Dat zal altijd zo zijn. Die hulp motiveerde ons, jonge mannen, om ons voor te bereiden op de tijd dat God ons in gezinnen en in het koninkrijk nodig zou hebben. Mijn vader was een groot voorbeeld voor mij van wat de Heer in afdeling 121 zegt over de hemelse hulp die we bij de voorbereiden van jonge mannen nodig hebben. Toen ik jong was, was hij soms teleurgesteld over de karweitjes die ik deed. Dat liet hij mij weten ook. Aan zijn stem kon ik horen dat hij vond dat ik beter kon. Hij deed het op de wijze van de Heer. Intijds met strengheid berispend, wanneer daartoe gedreven door de Heilige Geest. En dan daarna een toename van liefde tonend jegens hem die gij hebt berispt, opdat hij u niet als zijn vijand zal beschouwen. Ik wist dat de berispingen van mijn vader zelfs zijn strengste in liefde werden gegeven. In feite leek zijn liefde toe te nemen als hij mij zijn strengste berisping gaf, wat een afkeurende en teleurgestelde blik was. Hij was mijn leider en mijn mentor en heeft nooit enige dwang gebruikt. Ik ben er zeker van dat de belofte in de leerverbonden voor hem in vervulling zal gaan. Zijn invloed op mij zal hem voor eeuwig en altijd toevloeien. Veel vaders en leiders hebben, als ze de woorden uit afdeling 121 van de leer verbonden horen, het gevoel dat ze zich moeten verbeteren om aan die norm te voldoen. Ik wel tenminste. Herinnert u zich die keer dat u een kind of een tiener streng berispte en u zich door iets anders dan inspiratie liet drijven? Herinnert u zich de keer dat uw zoon zei iets te doen of een offer te brengen dat u niet bereid was zelf te doen? Gevoelens van spijt kunnen ons tot bekering brengen om meer het voorbeeld te worden waartoe we ons verbonden hebben. Door onze plichten als vader en leider na te komen, maken we het voor de volgende generatie mogelijk om een glorierijke werk te doen. Zij zullen beter zijn dan wij zijn, net zoals u geprobeerd heeft een betere vader te zijn dan uw vader en een betere leider dan de grote leiders die u hebben geholpen. Het is mijn gebed dat we ons zullen voornemen om er elke dag beter in te worden om de volgende generatie voor te bereiden. Elke keer als ik een flesje gewijde olie zie, zal ik mij deze avond en het gevoel dat ik nu heb herinneren. Het gevoel meer te willen doen om de jonge mannen voor te bereiden op de tijd dat zij dit godswerk te hand nemen. Ik bid dat ze gezegend zullen worden in hun voorbereiding. Ik vertrouw erop dat ze met de hulp van de Heer en de hulp van ons klaar zullen zijn. Ik geef u mijn getuigenis dat God de Vader leeft en dat Jezus Christus leeft en zijn kerk leidt. Hij is het volmaakte voorbeeld voor de priesterschap. President Thomas S. Monson bezit en gebruikt alle sleutels van het priesterschap op aarde. Dat is waar. Dat getuig ik. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Brethren, we remind you that the Tabernacle Choir podcast...
Broeders, wij herinneren u aan de uitzending van het Tabernakelkoor morgenochtend om 9:30 Amerikaanse tijd. De zondagmorgenbijeenkomst is direct daarna. We spreken onze dank uit voor het koor dat zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht en voor de algemene autoriteiten die ons vanavond hebben toegesproken. We hebben nu het voorrecht om te horen naar onze geliefde profeet Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor Rise up, O man of God. Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Lance B. Wickman van de 70. President Monson.
You're a wonderful sight.
Wat een geweldig zicht. Tenminste, wie ik hier kan zien. Want ik denk aan al diegenen die via tv of andere communicatiemiddelen deze priesterschapsbijeenkomst bijwonen. Broeders, we maken deel uit van een grote groep priesterschapsdragers, zowel hier in het conferentiecentrum als elders in de wereld. We hebben vanavond inspirerende toespraken gehoord. En ik spreek dan ook mijn waardering uit voor de broeders die ons hebben toegesproken. Hoewel het een eer is om u toe te spreken, stemt het me nederig. En ik bid dat de inspiratie van de Heer op mij zal rusten. Toen ik onlangs naar het journaal keek, besefte ik dat er een rode draad door het nieuws liep. Namelijk dat het te herleiden was tot één emotie. Boosheid. De vader van een baby was gearresteerd omdat hij die baby zwaar had mishandeld. Er werd gezegd dat de huilende baby hem zo kwaad had gemaakt dat hij een van de armpjes en verschillende ribben van het kindje had gebroken. Er was een alarmerend bericht ook over het toenemend geweld van jeugdbendes. Dat had geleid tot een scherpe stijging van dodelijke slachtoffers. Ook werd er een bericht over een vrouw die was neergeschoten door haar ex-man die jaloers was geworden toen hij haar met een andere man zag. En uiteraard werd er aandacht besteed aan oorlogen en gewapende conflicten die in de wereld woeden. Ik moest aan de woorden van de psalmist denken: sta af van toorn en laat de grimmigheid varen. Lang geleden kreeg ik in mijn kantoor een telefoontje van een jong echtpaar dat zij raad nodig te hebben. Ze gaven aan dat er iets vreselijks was gebeurd en dat hun huwelijk op instorten stond. Er werd een afspraak gemaakt. De spanning tussen de man en de vrouw was te snijden toen ze mij naar kantoor binnenkwamen. De man vertelde hun verhaal met horten en stoten, terwijl de vrouw stilletjes zat te huilen, maar heel weinig zei.
De jonge man had een zending vervuld. Hij was daarna gaan studeren aan een prestigieuze universiteit in het oosten van de Verenigde Staten. Daar was hij in een universiteitswijk zijn toekomstige vrouw tegengekomen. Ze studeerde aan dezelfde universiteit. Na een jaar waren ze naar Utah gereisd en in de Salt Lake Temple getrouwd, waarna ze teruggingen om hun opleiding af te ronden. Tegen de tijd dat ze afstudeerden en terugkeerden naar hun geboortestaat, had de man een baan gevonden die aansloot op zijn studie en zouden ze spoedig hun eerste kind krijgen. De vrouw beviel van een jongetje, het leven zag er goed uit. Toen hun zoon ongeveer anderhalf jaar was, besloten ze een korte vakantie te nemen om hun familie op te zoeken die een paar honderd kilometer verder woonde. Dit was nog in de tijd dat er nauwelijks autostoeltjes voor kinderen en gordels voor volwassenen waren, laat staan dat die gebruikt werden. Dit drietal zat naast elkaar op de voorbank van de auto, met de dreumes in het midden. Tijdens de rit kregen de man en vrouw een meningsverschil. Na zoveel jaar weet ik niet meer waar het over ging. Maar ik herinner me wel dat hun meningsverschil zo opliep dat ze tegen elkaar begonnen te schreeuwen. Begrijpelijkerwijs begon de kleine jongen te huilen, want de vader alleen nog maar kwader maakte. Hij werd zo driftig dat hij een speeltje oppakte dat het kind op de bank had laten vallen en het naar zijn vrouw gooide. Maar het miste de vrouw. In plaats daarvan werd het zoontje geraakt, met een hersenbeschadiging als gevolg. Hij zou voor de rest van zijn leven gehandicapt blijven. Dit was een van de schrijnendste gevallen die ik ooit was tegengekomen. Ik gaf ze goede raad en stak zijn hart onder de riem. We spraken over betrokkenheid en verantwoordelijkheid, over berusting en vergiffenis. We spraken over de genegenheid en het respect die ze zouden moeten herwinnen. We lazen troostende woorden in de schriften. We baden samen. Hoewel ik sinds die dag lang geleden niets van ze gehoord heb, zag ik wel een glimlach door hun tranen heen breken toen ze vertrokken. In al die tussenliggende jaren ben ik blijven hopen dat ze de kracht zouden vinden om bij elkaar te blijven, getroost en gezegend door het evangelie van Jezus Christus. En denk aan hen wanneer ik de volgende woorden lees. Boosheid lost niets op. Het bouwt niets op. Maar het kan wel alles vernietigen. We zijn allemaal wel eens boos geweest. Dat kan gebeuren als alles niet naar wens verloopt. Als reactie op iets wat tegen ons wordt gezegd. Of als iemand zich niet gedraagt zoals wij dat willen. Misschien overvalt het ons als we langer dan verwacht op iets moeten wachten. We worden wellicht boos als anderen een andere mening zijn toegedaan. Er lijken vele mogelijke redenen voor boosheid te zijn. Het kan voorkomen dat we boos zijn om vermoede beledigingen en vermeend onrecht. President Heber J. Grant, zevende president van de kerk, haalde eens een voorbeeld uit zijn jonge jaren aan. Toen hij een klus deed voor iemand die hem vervolgens een cheque van $500 stuurde met een briefje dat het hem speet dat hij hem niet meer kon betalen. Daarna deed president Grant een klus voor iemand anders. Een klus die volgens hem 10 keer zo moeilijk was en hem wel 10 keer zoveel tijd en energie kostte. Die tweede man stuurde hem een cheque voor $150. De jonge Heber vond dat hij oneerlijk was behandeld. Hij was eerst beledigd en daarna razend. Hij besprak de kwestie met een oudere vriend die vroeg: heeft die man je opzettelijk beledigd? President Grant antwoordde: nee. Hij heeft alleen tegen mijn vrienden gezegd dat hij mij royaal beloond heeft. Toen antwoordde de oudere vriend: wie boos wordt om een onbedoelde belediging, is een dwaas. Einde citaat. De apostel Paulus vraagt in Efeziërs hoofdstuk 4, vers 26 in de Bijbelvertaling van Joseph Smith: kunt gij vertorend zijn en niet zondigen? Laat de zon niet ondergaan over uw verbolgenheid. Ik stel de vraag: is het mogelijk om de geest van onze hemelse Vader te voelen als we boos zijn? Ik kan niets bedenken waarbij dat het geval zou zijn. In 3 Nefi in het boek van Mormon lezen we: er zal geen woordenstrijd onder u zijn, want voorwaar ik zeg u, dat hij die de geest van twisten heeft, is niet van mij, maar van de duivel, die de vader van twisten is. En hij hitst het hart der mensen op om in toorn te twisten de een met de ander. Ziet, het is niet mijn leer om het hart der mensen tot toorn tegen elkaar op te hitsen. Maar dit is mijn leer, dat zulke dingen zullen worden weggedaan. Boos worden is toegeven aan de invloed van Satan. Niemand kan ons boos maken. Het is onze keuze. Als we te alle tijden de juiste geest bij ons willen hebben, moeten we ervoor kiezen nooit boos te worden. Ik getuig dat dat mogelijk is. Boosheid, een wapen van Satan, is in zoveel opzichten dodelijk. Ik denk dat de meesten van ons wel bekend zijn met het trieste verhaal van Thomas B. Marsh en zijn vrouw Elizabeth. Broeder Marsh was in deze bedeling een van de eerste hedendaagse apostelen in de herstelde kerk. Hij werd uiteindelijk president van het Quorum der 12 Apostelen. Toen de heiligen in Far West in Missouri woonden, besloten Elizabeth Marsh, de vrouw van Thomas, en haar vriendin zuster Harris om van elkaars melk gebruik te maken, zodat ze meer kazen konden maken. Om alles eerlijk te laten verlopen, kwamen ze overeen dat ze de zogenaamde melkstremsels niet opzij zouden leggen, maar melk en stremsels zouden afstaan. De stremsels zaten in de laatste melk en daar zat meer room in. Zuster Harris hield zich aan de overeenkomst, maar zuster Marsh, die extra smakelijke kaas wilde maken, zette het stremsel van elke koe apart en gaf zuster Harris de melk zonder de stremsels. Dat had een fix meningsverschil tot gevolg. Toen ze er samen niet uitkwamen, vroegen ze de huisonderwijzers naar hun mening. Die vonden dat Elizabeth zich niet aan de overeenkomst had gehouden. Zij en haar man waren furieus over de uitspraak, waarna de zaak werd voorgelegd aan een bisschopsraad. De bisschopsraad besloot dat de stremsels ten onrechte waren achtergehouden en dat zuster Marsh haar overeenkomst met zuster Harris niet was nagekomen. Thomas Marsh ging in beroep bij de Hoge Raad, maar de mannen in deze raad onderschreven de uitspraak van de bisschop. Daarna deed hij een beroep op het eerste presidium van de kerk. Joseph Smith en zijn raadgevers overwogen de kwestie en schaarden zich achter de beslissing van de Hoge Raad. Ouderling Thomas B. Marsh, die zijn vrouw de hand boven het hoofd bleef houden, werd met elke volgende uitspraak kwaader, zo kwaad zelfs, dat hij naar een magistraat toe stapte en onder ede verklaarde dat de Mormonen de staat Missouri vijandig gezind waren. Zijn verklaring leidde ertoe, of droeg er in ieder geval toe bij, dat gouverneur Boggs zijn infame bevel tot uitroeiing uitvaardigde, waardoor 15.000 heiligen uit Missouri werden verdreven, met alle verschrikkelijke gevolgen van lijden en dood van dien. Dat alles voltrok zich vanwege een onenigheid over melk en room. Na 19 jaar van racune en verlorenheid reisde Thomas B. Marsh naar Salt Lake Valley om Brigham Young om vergiffenis te vragen. Broeder Marsh schreef ook een brief aan Heber C. Kimball, eerste raadgever in het eerste presidium, over de les die hij geleerd had. Daarin schreef broeder Marsh: de Heer heeft het zeer wel zonder mij kunnen doen en heeft niets verloren doordat ik uit de kerk ben weggegaan. Maar o, wat heb ik verloren? rijkdommen, grotere rijkdommen dan deze wereld of vele vergelijkbare planeten kunnen verschaffen. De woorden van de dichter John Greenleaf Whittier zijn hier heel toepasselijk. Van alle gesproken of geschreven woorden zijn de droevigste wel het had gekund. Broeders, we kunnen allemaal te maken krijgen met dergelijke gevoelens die, als we niet oppassen, tot boosheid kunnen leiden. We ergeren ons, raken geïrriteerd of zijn onvriendelijk. En als we ervoor kiezen, verliezen we ons geduld en worden we boos op anderen. Het jammerlijke is dat die anderen vaak onze vrouw of kinderen zijn, de mensen van wie we het meest houden. Lang geleden las ik het volgende bericht van Associated Press in de krant. En ik citeer: een bejaarde man had op de begrafenis van zijn broer, met wie hij vanaf hun vroege volwassenheid in één kamer had gewoond, vlakbij Canisteo, New York, onthuld dat hij na een ruzie de kamer met krijt in tweeën had gedeeld en dat geen van beiden over de lijn was getreden of met elkaar had gesproken sinds die dag, 62 jaar geleden. Einde citaat. Denk eens na over de gevolgen van die boosheid. Wat een drama. Laten we er bewust voor kiezen, elke keer als die keuze voor ons ligt, om niet boos te worden en de scherpe, pijnlijke woorden die ons op de tong liggen niet uit te spreken. Ik hou van de woorden van de lofzang die vroeg in de 20e eeuw is geschreven door ouderling Charles Penrose, toentertijd lid van het Quorum der Twaalf en later van het Eerste Presidium. Dit zijn de woorden: heers over uw gevoelens, o mijn broeder. Oefen uw onvlambare, impulsieve ziel. Want zuivere wijsheid is uw hoeder, ook al zijn emoties uw Achilleshiel. Vorm uw gevoelens, want er is kracht in de kalme, bedaarde ziel. Boosheid heeft u nooit iets gebracht en maakt u slechts serviel. Ieder van ons draagt het priesterschap van God. De eed en het verbond van het priesterschap is op ons allen van toepassing. Voor hen die het Melchizedeks priesterschap dragen, is het een verklaring over de bereidheid om getrouwd te zijn, de wetten van God na te leven en onze roeping groot te maken. Voor hen die het Aaronisch priesterschap dragen, is het een verklaring over de toekomstige plichten en taken waarop jij je hier en nu kunt voorbereiden. Deze eed en verbond zijn met de volgende woorden door de Heer uiteengezet. Want wie ook getrouw zijn, zodat ze deze twee priesterschappen waarvan ik heb gesproken verkrijgen en hun roeping groot maken, worden door de Geest geheiligd ter vernieuwing van hun lichaam. Zij worden de zonen van Mozes en van Aaron en het nageslacht van Abraham en de kerk en het koninkrijk en de uitverkorene Gods. En ook, allen die dit priesterschap ontvangen, ontvangen mij, zegt de Heer. Want wie mijn dienstknechten ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt mijn Vader. En wie mijn Vader ontvangt, ontvangt mijn Vaders koninkrijk. Daarom zal alles wat mijn Vader heeft, hem gegeven worden. Broeders, er wachten ons grote beloften, als we toegewijd en getrouw zijn aan de eed en het verbond van dit kostbare priesterschap dat wij dragen. Mogen wij waardige zoons van onze hemelse Vader zijn. Mogen wij ons thuis altijd voorbeeldig gedragen en getrouw alle geboden onderhouden, omdat we niemand vijandig gezind zullen zijn, maar vredestichters, die de aansporing van de Heiland indachtig zijn, Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Einde citaat. Dat is mijn smeekbede vanavond aan het einde van deze grote priesterschapsbijeenkomst. En het is mijn nederig gebed, want ik houd van u, broeders, met heel mijn hart en ziel. En ik bid om de zegeningen van onze hemelse Vader, dat ze u mogen begeleiden in uw leven, in uw huis, in uw gezin, in uw hart, in uw ziel. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Beloved Father, which art in heaven.
Onze dierbare Vader in de hemel. In vele plaatsen zijn we vanavond vergaderd. En we komen tot u aan het einde van deze bijzondere ervaring van geest van eenheid en liefde. Wij geven uiting, Vader, aan onze dankbaarheid voor de wijsheid en de praktische raad die we vanavond hebben gekregen. Maar voor boven alles danken wij u voor de machtige, voor de overredende kracht van de geest die ons hart vult. Als we nu huiswaarts keren, bidden we, Vader, dat we mogen nadenken over wat we gehoord hebben, dat we veilig naar huis mogen keren. En dat we wat we doen mag overeenkomen met wat we gehoord en gevoeld hebben. Vader, we zijn dankbaar om mannen Gods te mogen zijn, het priesterschap te mogen dragen. We bidden dat u ons wil zegenen, ook als een gevolg van onze ervaring hier vanavond, dat we beter naar huis mogen gaan dan wat we waren voor deze bijeenkomst. Dat we rechtschapen en deugdzame mannen mogen zijn. Wij eindigen deze bijeenkomst in de heilige naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.